We zijn vorige week geëindigd en daar wil ik nu beginnen in Galaten hoofdstuk 5. En daar hebben we gelezen vanaf vers 13 tot en met 24. En in dat stuk, en we gaan niet weer dat hele stuk lezen, maar daar wordt heel duidelijk neergezet van het verschil tussen bewegen vanuit het vlees en daarvan uit bewegen vanuit de geest. En dan staat er in vers 21, dan staat er van: ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven. Nou, er staat een hele lijstje boven. Die hebben we vorige keer allemaal benoemd. Ontucht, zedeloosheid, toverij enzovoort. En wie zich daaraan overgeeft, die kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Nou, en in de context van wat ik ook net even heel snel zei, is dat heel logisch. Want het koninkrijk van God is de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar in jouw leven en jouw leefomgeving. Het koninkrijk van God is dat jij lijkt op Jezus en dat jij doet wat hij ook heeft gedaan. Het koninkrijk van God, dat die in jouw leven zichtbaar is, heeft alles te maken met dat Jezus zichtbaar is. De vervulling met de Heilige Geest is precies hetzelfde. Als jij vol bent van de Heilige Geest, als jij iemand ontmoet die vol is van de Heilige Geest, heb je na die ontmoeting, ben je dichter bij Jezus gekomen. En waarom vind ik het zo belangrijk om hierover te spreken? Omdat ik ook de laatste tijd 1 Korinthe 12 vers 7 regelmatig genoemd, is dat Gods droom voor zijn gemeente is, dat de geest van God zichtbaar is in iedereen, ten bate van iedereen. Nou, je kunt er heel veel over zeggen, gaven van de geest, tongentaal, liefde voor Gods woord, allemaal hoort het erbij. Maar ten diepste is het dus zo, als wij elkaar ontmoeten, dan ontmoeten wij daarin, als het goed is, als iemand geest vervuld is, vol is van de geest, ontmoeten we daarin een stukje van Jezus Christus. Dus de volheid van de Heilige Geest, die zorgt ervoor dat Jezus Christus zichtbaar wordt in jouw leven. Als je je overgeeft aan al die wereldse dingen, die zaken van het vlees die daarin genoemd werden, dan lukt dat niet. Ik heb ook vorige week uitgelegd dat dat hele lijstje, dat die daar niet staat om jou te veroordelen. Dat die er niet staat als een soort checklist, nou welke doe ik wel goed en welke doe ik niet goed en waaraan moet ik dan veranderen. Dat is niet de bedoeling waarom deze lijstjes, en ook in Efeze hoofdstuk 5 kijken we straks naar, staat net zo'n soort lijst, staan bijna dezelfde woorden. Die lijst is daar niet neergezet om jou en mij onder een oordeel te brengen. Maar die lijst is daar neergezet om jou en mij duidelijk te maken dat ieder mens, zeggen ze allemaal, ieder mens. Iedereen dus, wij allemaal, u, ik, jij, wij, zonder de geest van Jezus Christus, die dingen doen die daar staan. Iedereen. Dat is namelijk onze menselijke, ook zondige natuur. Laat om daarom niemand hoogmoedig worden. Laat ook niemand denken van nou, hier ben ik allemaal van af. Ik heb geen last van gekonkel en van geruzie en rivaliteit en van toverij en vijandschap enzovoort. Ieder mens heeft daar last van als niet de geest van God in jou zit. Ieder mens. En dat is waarom dan uiteindelijk in vers 22 staat van: maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof enzovoort. Lijken op Jezus Christus. Vorige week in onze kinderen, ik moest er nog wel om lachen, want soms kunnen die kinderen hier op het podium staan en dan denk je van: vinden ze het allemaal wel leuk, maar daarna zingen ze de hele week het liedje. Want vorige week zongen we van: ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. En ik dacht ook van: nou, ja, is het nou leuk of is het nou niet leuk? Maar ondertussen, er komt meer binnen dan dat wij denken en dat wij soms zien. Maar vorige week zongen we het liedje: ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. En dat is precies de samenvatting van waar we het ook over hadden. En vorige week zong Tim hier nog heel prachtig, ook de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, dat hele rijtje. En dat is de bedoeling, dat jij en ik gaan lijken op hem. Als je nou een paar bladzijden verder gaat, dan kom je in Efeze terecht. En dan kom je uiteindelijk in Efeze hoofdstuk 5. En het grappige is, en ik wil hem wel graag even samen lezen, is dat Paulus daar eigenlijk hetzelfde schrijft als wat hij ook in Galaten heeft geschreven. In sommige opzichten zelfs bijna letterlijk dezelfde woorden. Ik wil het hele stuk even lezen. Efeze hoofdstuk 5 vanaf vers 3. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid. Lijkt precies op Galaten 5. Of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Jezus Christus. Dus hetzelfde zinnetje. Als je je overgeeft en al die zaken kun je niet dan kun je niet deel hebben aan het koninkrijk van Jezus Christus. Het koninkrijk van Jezus Christus is de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar in jouw leven en jouw leefomgeving. Geef je je over aan dit soort zaken, dan is de heerschappij van Jezus Christus niet zichtbaar in jouw leven en in jouw leefomgeving. En heb je daardoor geen deel aan het koninkrijk van Jezus Christus. Simpel toch? Heel helder. Laat u door niemand met loze woorden misleiden. Want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Staat in het Nieuwe Testament, lieve mensen. Soms denken wij wel eens, Oude Testament was allemaal toorn. Nieuwe Testament is God alleen maar lief. Maar hier staat ook dat het nog net zo goed waar is. Dat afhankelijk van jouw levensstijl, afhankelijk van wie of wat jij laat regeren in jouw leven. Dat kan bepalen of je wel of niet deel hebt aan het Koninkrijk van Jezus Christus. Want het Koninkrijk van Jezus Christus, ik herhaal dit vaak, want dit moet erin gestampt worden. Heeft alles te maken met de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar in jouw leven en jouw leefomgeving. Vers 7, gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Dit spreekt over een positie die jij hebt. En Paulus zegt, jij hebt een positie, jij bent nu licht, jij hebt nu een positie in Jezus Christus. En vanuit die positie die jij hebt, die je gekregen hebt, niet omdat je het zelf verdiend hebt, heeft hij net in hoofdstuk 2 van hetzelfde boek, heeft hij dat al uitgelegd, komt niet door goede dingen die jij kunt doen, je kunt het niet verdienen, komt simpel door geloof, maar vanuit geloof kom je op die plaats van goede werken. En heb je een positie met Christus in de hemelse gewesten. En vanuit die positie die je hebt, is het belangrijk dat jij de heerschappij van Jezus Christus in jouw leven zichtbaar maakt. En dat jij ervoor kiest, want al die andere woorden in al die andere teksten die ik net voorlas, spreken over keuzes. Laat dit niet gebeuren. Word vervuld van. Zorg ervoor dat. En dit vers heeft er in één keer gewoon, dit is jouw positie. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht. Dus wij zijn licht, maar dan moeten wij ons ook gedragen als licht. Vers 9, het licht brengt goedheid voort, gerechtigheid, waarheid, allemaal woorden die horen bij het koninkrijk. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis. Ontmasker die juist. Waar is de kerk toegeroepen? Juist omdat het licht is, juist omdat het vol is van Hem, is dat wij de duisternis moeten ontmaskeren. De werken van de vijand moeten ontmaskeren en moeten aanpakken. Daarom moet de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar zijn in ons leven, zich manifesteren in ons leven. Moeten wij hongerig zijn naar de volheid van Gods geest, naar die zalving. Daarom heb ik daar eerder zo uitgebreid over gesproken. Paulus zegt, ik waag het niet van iets anders te spreken dan van wat Christus in mij bewerkt heeft. Wat ik doe, doe ik niet uit eigen kracht. Want ik wil niet dat mensen vertrouwen in mijn kracht. Maar ik wil dat mensen vertrouwen in zijn kracht. En door vol te zijn van hem, door vol te zijn van het licht, door vol te zijn van het gerechtigheid, zijn wij geroepen om de duisternis te ontmaskeren. En daarop kunnen we allemaal zeggen, halleluja of amen, mag ook. Dat is de bedoeling. Want wat daar in het verborgene vers 12 gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Ook in ons land, in die duisternis, daar waar Satan regeert, gebeuren zaken die te schandelijk voor woorden zijn. En de kerk is geroepen om de hoop van de wereld te zijn. Daarom is het fantastisch dat we naar Kosovo gaan en dat we naar Indonesië gaan. Maar vind ik het ook fantastisch dat we gewoon ook hier onze voet in de grond zetten. En dat Sharecare verhaal dat we gaan tonen, er is een licht, er is hoop, er is leven. Doordat we deze tassen, en ik dacht van ja, dan moet je toch wel durven dat je Albert Heijn tassen uitdeelt, maar waar misschien wel al die boodschappen in zitten. Dat vind ik wel echt, maar goed, die Albert Heijn tas is dan wel wat uitgedeeld wordt, maar we delen het gewoon uit. En we willen daarmee niet Albert Heijn, maar hoe kunnen we dat naar de hemel even, aha, waar staat daar ook nog maar geestelijk voor? Dat was toch alle heiligen of zo, weet ik veel wat. Alle heiligen delen uit en dat is wat we met elkaar, dat is wat we met elkaar doen, om die duisternis te ontmaskeren. Want in de duisternis gebeuren schandelijke zaken. En de kerk is geroepen om die schandelijke zaken in het licht te brengen. En alles wat er openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er, ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Wij als kerk van Jezus Christus, ik geloof dat dit soms ook een woord voor ons is. Ontwaak uit je slaap, sta op uit de dood en laat Christus over je stralen. En hier staat weer een waarschuwing van, hier moet je voor kiezen. Ja, je hebt een positie. Hebben we gelezen in vers 8. Je bent nu een kind van het licht. Maar zorg er dan voor, let er dus goed op, welke weg je bewandelt. Gedraag je niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik je dagen goed, want we leven in een slechte tijd. En dan laat Paulus aan het eind van dit hele betoog, gaat hij naar een plekje toe waar hij ons duidelijk wil maken, oké, hoe kunnen we dit dan doen? De vorige keer heb ik bij ditzelfde stukje ook, wat dan in Galaten 5 stond, heb ik gezegd van oké, maar wat moet dan wel? Want we kunnen het hebben over wat moet dan niet? Nou, wat moet dan wel is die volheid van de Heilige Geest. En hier zegt Paulus eigenlijk hetzelfde en vult er nog iets op aan. Er staat, wees niet onverstandig, vers 17. Probeer te begrijpen wat de Heer wil, zei hij ook al eerder. Bedrink u niet. Je mag best een keer een wijntje drinken, heb ik vorige keer ook al over gehad. Want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de Geest u vervullen. En opnieuw is hier een woordgebruik wat te maken heeft met iets wat jij moet toestaan. Vers 8, ja, ik heb een positie. En soms kunnen wij zeggen, ik heb die positie in Christus. En soms kunnen wij zelfs hele mooie Derek Prins dingetjes voorlezen. En dan belijden wij, dit is wie ik ben in Christus. Dat is allemaal waar, want we hebben een prachtige positie in Christus. Maar je moet die positie ook innemen. Je moet er ook in gaan staan. En vanuit de positie die je hebt in Christus, moet jij voortdurend, denk ik wel 1000 keer per dag, of misschien meer of misschien minder, keuzes maken. Want God heeft jou zo bedraad. God heeft jou zo gemaakt. Hij heeft jou gemaakt als een mens die in staat is keuzes te maken. Hij heeft jou een vrije wil gegeven. En juist hij neemt die wil niet over. Demonische machten, die willen controleren. Duivelse geesten die mensen binden, die willen ze in controleren en in hun greep houden. De Heilige Geest doet dat nooit. Hij is een gentleman, die werkt samen. En hij zal jou nooit overnemen. Hij gaat in op jouw uitnodiging. En continu moet je keuzes maken. En ook hier opnieuw staat dus, laat. Laat je vervullen met de Geest. En dan staat er nog iets bij. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ik zeg het nog een keer, vers 18. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Laat de Geest u vervullen. En, is aan elkaar verbonden dus. Zing met elkaar psalmen, hymnen, liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart. Vanmorgen begonnen we deze dienst met vergelijkbare woorden uit Psalm hoofdstuk 9. Voor de Heer. En dank God die uw Vader is, altijd voor alles. Dank de Heer voor alles. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Laat je vullen met de Heilige Geest en zing. Lofprijs en aanbidding is direct verbonden met de aanwezigheid van God en de aanwezigheid van de Heilige Geest in jouw leven. Eigenlijk een hele logische optelsom. Zeg je ja tegen Jezus? Zeg je ja dat je meer en meer wil lijken op Hem? Zeg je ja tegen het Koninkrijk? Zeg je ja tegen dat je de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar wil hebben in jouw leven en in jouw leefomgeving? Zeg je ja tegen de vervulling met de Heilige Geest? Dan zeg je, of dan behoor je, ook ja te zeggen tegen een levensstijl van aanbidding. Tegen een levensstijl van Heer, hier ben ik. Vorige keer in mijn preek, vorige week, heb ik het heel kort genoemd dat ik in Indonesië was. En dat ik in het vliegtuig zat. En ik neem er ook vaak de tijd om te bidden of soms te lezen en gewoon met God te praten. En in een van de vluchten, ik heb al nooit zoveel gevlogen in één week. Er waren 10 vluchten in één week. En toen sprak de Heilige Geest op mijn hart van, hey Lodewijk, ik wil je herinneren aan een sleutel die ik jou heb gegeven. Eigenlijk gebeurde dit op dezelfde manier als dat hij dat ook vorig jaar november deed met betrekking tot gebed. Vorig jaar in november, toen sprak God op mijn hart over van Lodewijk, vergeet niet de sleutel van gebed in jouw leven. En hij bracht me in herinnering verschillende gebedsmomenten die ik heb gehad met God, waarin ik bad voor specifieke zaken, ook met betrekking tot de gemeente, zelfs onder andere dit gebouw en heel veel andere zaken, dat God sprak en dat in gebed dat in zekere zin ten aanzijn werd geroepen. En hoe heel veel zaken van die in gebed geboren waren. En die ik in gebed doorbeden had en uitgestreden had. Hoe die nu realiteit waren geworden. En op een vergelijkbare manier. En naar aanleiding van dat God het sprak, hebben we ook in de gemeente verschillende weken over gebed gepraat. Verschillende gastsprekers hebben het erover gehad enzovoort. En op een vergelijkbare manier sprak God in een van die vluchten vorige week in Indonesië. Van Lodewijk, de tweede sleutel die je niet moet vergeten is de sleutel van lofprijs en aanbidding. Ook in je eigen leven. En toen God dat sprak, bracht God gewoon opnieuw. En eigenlijk is het wel heel given in mijn leven. Maar soms is het nodig dat God het eventjes weer naar boven brengt. God bracht allerlei dingen terug in herinnering. Van hoe bij mij alles begonnen is. Ik wil een paar dingetjes nog over vertellen. Sommige mensen kennen dit misschien al wel, anderen niet. Sommige mensen kennen me langer en korter. Dan waardoor je meer of minder van mij weet. Maar toen ik 14 was, toen ben ik naar Opwekking gegaan. Dat was toen nog in Vierhouten. En ik ging er al jaren heen. Maar tijdens mijn 14e, toen was er in de Zonnehal, dat was dan in Vierhouten, waar had je dan allemaal van die tienerdiensten met Peter Vlucht. Het is wel heel grappig, want Matthäus en ik hadden het in het vliegtuig nog samen over, dat hij ook in diezelfde Zonnehal, ook toen hij 14 was, ook dezelfde keuze heeft gemaakt dan die ik toen heb gemaakt. Dus dat is heel grappig, 14 jaar, er zit blijkbaar iets leuks in. Maar ik kan me nog herinneren dat Peter Vlucht zo'n oproep deed van wie wil niet alleen Jezus volgen, maar wie wil echt zijn hele leven toewijden en geven in zijn handen op de manier zoals hij het wil. En gewoon, hier ben ik hier. En doe maar met mijn leven wat u wil. Hier is mijn leven. En ik zat helemaal achterin op zo'n tribune die dan omhoog ging. En ik weet nog dat ik knielde. Ik weet nog letterlijk hoe het eruit zag. Maar ik kon tussen de banken door de grond zien. En dan ben je heel geestelijk. Maar dan zie je ook allerlei papiertjes en kauwgompjes enzovoort. Wat er ook neergesmeten wordt. Maar dus dat viel me toen ook nog op. Maar ik weet nog dat heel diep ik echt op God reageerde. En tegen God zei, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Ik geef u mijn leven. En voor de mensen die een beetje kunnen rekenen, kun je nagaan hoe lang het geleden is. Dit was de opwekkingsconferentie waarin dat liedje Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge voor het eerst werd geïntroduceerd. Voor mij is het lied 198. 298, kijk, hij weet helemaal alles. 298. Dus nou, we zitten nu in de 700, dus kun je nagaan hoe lang dat geleden is. Maar goed, ik weet nog dat ik daar knielde en dat ik had toen ook nog nooit piano gespeeld of wat dan ook, maar ik had wel orgelles. En na dat weekend, want ik was natuurlijk al vaker naar Opwekking geweest, ik had vaker van ook bij de jeugd gezeten en een van mijn grootste frustraties was altijd, je kunt dan zo vol zijn in zo'n weekend, maar dan op dinsdag moet je weer naar school. En dan, ik heb voor mij dat hier ook wel eens verteld, ik had letterlijk school mensen ontmoet op Opwekking die ik daar zo geestelijk vond. En dan zag ik ze op school en dacht ik van, waar is dat dezelfde persoon? Maar goed, ik had daar zelf ook altijd last van. Dan kom je helemaal vol terug. Je wilt er helemaal voor gaan. En dan 1 week ben je vol. En 2 weken ben je ietsje minder vol. En na 3 weken word je nog wat minder vol. En na 4 weken ben je gewoon weer net als dat je was. Hebben meer mensen daar wel eens last van gehad met conferenties en dat soort dingen? Ik had er heel erg last van. Maar ik had na deze beslissing had ik wel tegen God gezegd van, Heer, dit zal me niet weer overkomen. Ik wil niet afhankelijk zijn van zo'n conferentie. Ik wil niet afhankelijk zijn van dat. Maar ik wil uw aanwezigheid. Ik wil de volheid van de Heilige Geest. Ik sprak ook inmiddels in tongen. En daarvan merkte ik dat er steeds meer aanbidding in me begon op te wellen. Ik was niet van plan om voorganger te worden. Mijn vader was voorganger en ik dacht, dat word ik niet. Ik was niet van plan om spreker te worden. Ik wist helemaal niet wat God met me wilde, maar ik zei gewoon, Heer, ik ga u achteraan. Maar mijn passie die ik het meest had, was echt een passie om gewoon God groot te maken. En ik weet nog dat ik direct na dit weekend, kwam ik thuis en we hadden zo'n heel mooi orgel, waar wij allemaal ritmetjes en dingetjes op hadden enzovoort. En ik drukte alles aan en alle registers gingen open. En ik ging net zo lang spelen totdat ik ook dat lied Hosanna, Hosanna in de hoge, helemaal kon spelen uit mijn blote hoofd enzovoort. En daarvan heb ik gewoon de longen uit mijn keel gezongen en gewoon God groot gemaakt. En zo ben ik doorgegaan. Niet ambiërend om zangleider te worden enzovoort, maar gewoon om God groot te maken. En daarvan uit werd ik wel steeds meer in muziek betrokken. Ben ik ook nog ergens betrokken geweest in Winschoten in de gemeente. En hielp ik mee om teams te formeren enzovoort. En mijn passie was muziek. Dus ik heb ook opgegeven voor de toenmalige, vorming en actie school voor muziek. Dat was met Elisa Krijgsman enzovoort, daar wilde ik heen. Maar God sprak in één keer in die hele periode, dat ik ook juist heel veel aanbad, heel veel gewoon in aanwezigheid van God wilde zijn. Gaf die me heel veel richting. En uiteindelijk heeft hij me naar Canada geleid en sprak hij ook dat ik daar een bijbelschool moest volgen die gewoon theologisch gebaseerd was. Ik dacht dan van nou, dan kies ik wel voor jeugd, voor jongeren. Maar zelfs daarin sprak God van nee, kies als major de theologische pastoral kant en dan als minor, dat is dan dus als hoofdvak dat en als bijvak dacht ik van nou dan misschien mijn muziek, maar nee, God sprak over dat ik daar dat met jongeren moest doen. Maar dat was een bijbelschool waar je eigenlijk bijna niks deed met lofprijs en aanbidding. Ik dacht aan de andere kant van Canada was er een waar ze veel meer met muziek deden. Maar om de een of andere reden zei God echt van nee, daar moet je heen gaan. Dus ik ben uiteindelijk daar in Canada terechtgekomen. Moest de taal daar leren enzovoort. En een van de dingen die ze daar hadden, is ze hadden zeg maar een groot schoolgebouw. Vergelijkbaar met zoiets als dit, ook met een hele grote zaal waar iets van 500 mensen in konden en allerlei bijgebouwen. En tegenover het schoolgebouw stond een klein, het was ook echt een mooi idyllisch-achtig, bijna echt Amerikaans blauw gebouwtje met zo'n veranda en zo'n ding, met letterlijk zo'n rolstoel, die zat er nog bijna net niet op. Maar zo'n schommelstoel, en geen rolstoel, schommelstoel. Nee, schommelstoel. En maar toen ik dat was het, de music building. Dus ik ging naar die music building. En toen kwam ik erachter dat in die music building een stuk of 5, 6 gewoon hele kleine ruimtetjes waren. Waar je een slot op kon doen. En daar kon je dan in gaan zitten. En dan deed je de deur op slot. Stond dan een piano zat erin. Of andere instrumenten kon je er ook in meenemen. En daar kon je dan gewoon oefenen. Ik dacht, dat is mooi. Want soms vond ik het wel eens lastig. Ook juist om in een andere cultuur te zitten. En het Engels, dat ging me op zich redelijk af. Maar soms dan moet je ook gewoon eventjes luchten. Dus daar ging ik gewoon heen. En in die kleine ruimtes heb ik echt letterlijk uren, soms echt op één dag, doorgebracht om gewoon op die piano God groot te maken. Ik had daarin ook echt een hele persoonlijke aanbidding naar God toe. Heb ik nog steeds. Ik ben hem ook kwijtgeraakt. Maar God heeft hem gelukkig weer teruggegeven. En dat is een manier van aanbidding waar ik gewoon helemaal alleen met God ben. En wat eigenlijk zo intiem is dat je dat niet zomaar en ook niet zo heel gemakkelijk aan iedereen kunt tonen. Maar goed, zo heb ik uren doorgebracht met God. En gewoon nog steeds in zo'n fase van Heer, hier ben ik, maakt me niet uit wat u doet met mijn leven, ik ben beschikbaar. En toen in die momenten van soms gewoon uren aanbidding, gewoon God groot maken, begon God juist in die aanbidding te spreken. Begon de geest me te vullen, begon ik gedachten te krijgen, begon ik openbaringen te krijgen die ik ook gewoon op begon te schrijven. En in die aanbidding is eigenlijk mijn hele bediening en alles wat ik nu doe en nog wil doen en wat God in mijn hart heeft gelegd, is eigenlijk toen allemaal geboren en blijft daarin geboren worden. En ik had daar hele aparte momenten. Eén heel specifiek moment is dat ik een keer, de school was net begonnen. En ik was echt heerlijk in de glorie van God in zo'n ruimte. En in één keer sprak God en nu is het tijd, nu wil ik dat je dit brengt naar buiten toe. En dat je ook mensen in aanwezigheid van God gaat brengen via je lofprijs en aanbidding. Ik zei, Heer, ik heb nog nooit zangleiding gedaan. Hoe wilt u dat ik dat doe? Nou Heer, als u echt wilt dat ik dit doe, dan moet u het maar regelen. Geef ik u een week de tijd en dan mag het. Ik dacht van, ik ben ook gelijk erbovenop. En echt letterlijk, ik was het ook daarna alweer vergeten, maar de volgende dag of 2 dagen later kwam een van de aanbiddingsleiders van de Bijbelschool, die kwam naar me toe. En die vroeg aan mij, Lodewijk, we hebben aanstaande zondagavond hebben wij een dienst en onze zangleider die is ziek, die kan niet. Zou jij de aanbidding willen leiden? En echt op mijn tong lag al om heel mooi nederig te zeggen, oh nee, dat hoeft niet, dat is niks voor mij, laat mij maar gewoon. Maar op het moment dat ik dat bijna wilde zeggen, herinnerde de Heilige Geest mij aan wat hij tegen mij had gezegd in dat moment dat ik God aan het grootmaken was. En hij zei, je zei toch tegen mij dat je wilde gaan, dit is je kans, neem hem. Of dit is je kans, dit is wat ik wil. En dus ik zei, oké, is goed. Dus mijn eerste zangdienst die ik leidde was voor 550 bijbelschoolstudenten in het Engels. En ik had dat nooit eerder gedaan, maar het is gigantisch geweest en de glorie van God, die landde echt behoorlijk. En daarvan heb ik in de jaren dat ik ook in Canada gezeten heb, heel veel met muziek gedaan. Verschillende muziekteams geleid, opgezet, gereisd door Ontario. Ook in leiderschapsbijeenkomsten echt ook hele bijzondere dingen mogen doen en mogen meemaken. En ook zelfs in mijn 4e jaar was ik nog steeds niet gericht op voorgangerschap. Of op preken enzovoort. Maar toen begon God te spreken over teruggaan deze kant op enzovoort. Ik kan hier nog heel lang over doorgaan. Maar waarom vertel ik dit? Is omdat ik in elk geval in mijn eigen leven de kracht heb ontdekt en nog steeds heel goed ken van hoe belangrijk het is om een aanbidder te zijn. En als ik dat opnieuw samenvat vanuit de boodschap die ik net ook al heb verteld. En ik heb jullie beloofd, ik ga er in de komende weken op door. Dus vandaag wil ik opnieuw een totaalplaatje geven, mijn hart erover delen. Maar we gaan ook praktisch kijken naar wat zegt Gods woord er nou over. Maar een van de dingen die ik geloof dat God tot mijn hart opnieuw sprak. En wat ook bij mijn identiteit hoort. En omdat ik voorganger ben, mag ik dat ook lekker hier delen. Is hoe belangrijk het is dat je een lofprijzer en een aanbidder bent. En ik weet ook dat Satan er alles aan wil doen om dat te roven. Maar ik weet ook dat juist lofprijs en aanbidding. De Bijbel die spreekt in 2 Korinthe 13 vers 14. In de MBG en volgens mij is 13 in de MBV. Daar staat die zegenbeden, de genade van Jezus Christus, de liefde van de hemelse Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. En dan wordt dat woordje gemeenschap met de Heilige Geest gebruikt. En dat woordje is koinonia. En dat woordje koinonia spreekt over wordt soms ook gebruikt letterlijk voor een offerande. Wordt gebruikt voor gaven, maar wordt ook gebruikt voor hele intieme liefde, voor intimiteit. En er zijn verschillende woorden die ik jullie zou kunnen tonen uit de Bijbel, doe ik nu niet allemaal. Die spreken over de intimiteit met God. En het woord wat daarvoor gebruikt wordt is zelfs te vergelijken met de intimiteit tussen man en vrouw. En ik geloof dat de intimiteit tussen man en vrouw ook een afspiegeling is. In onder andere in Efeze, direct hierna, gaat Paulus over elkaars gezag aanvaarden en ook hoe man en vrouw aan elkaar gegeven zijn en hoe die orde is. En daarin wordt ook gesproken over dat man en vrouw elkaar moeten liefhebben zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. In de Bijbel zie je heel veel voorbeelden dat de intimiteit tussen man en vrouw, dat een afspiegeling is van de intimiteit die God met ons zoekt. Ook Jan Sjoerd die sprak en die had het ook over het boek Hooglied. En dan zitten er zoveel parallellen tussen de liefde tussen man en vrouw zoals God het bedoeld heeft. Hè? Ik bedoel, Satan wil alles kapot maken. En ik weet dat op het gebied van seksualiteit, op huwelijk, relaties, man, wat leveren we? Leven we in een verdorven wereld. En wat is het waar wat we net lazen? Dat die duisternis in die verborgen zaken, echt, hoe stond het er nog maar? Het is schandelijk voor woorden wat er in die duisternis gebeurt. Maar wat is de bedoeling van de kerk? De bedoeling van de kerk is dat hij een licht is. En als ik één ding in hoofdzaak duidelijk kan maken vanmorgen. En volgende week en die andere weken ga ik er wel wat uitgebreider ook nog weer op verder. Maar is dat je kunt niet lijken op Jezus. Je kunt niet vol zijn van de Heilige Geest. Zonder een hartsgesteldheid van een aanbidder. David, en we gaan daar vaker nog naar kijken, David heeft zo'n prachtig hart daarin. David heeft een leven waarin die eigenlijk, ik denk dat als heel veel mensen van ons zouden meemaken, van wat hij meemaakt, dan zouden we het bijltje erbij neergooien. Zijn eigen zoon doet opstand tegen hem, hij heeft zelf ook overspel gepleegd, hij heeft iemand vermoord, hij heeft een roeping van God gekregen, maar moest daarvoor 10 jaar op de vlucht, hij heeft speren naar zijn kop gehad, hij heeft leeuwen gehad die hem wilden doden, van alles en van alles. Wat maakte David tot die David? Zelfs die psalm die we net lazen, die we aan het begin voorlazen. Misschien dachten jullie wel, ik wil helemaal niet vrolijk zijn. Maar als je die psalm verder leest, dan zegt hij van, en mijn vijanden, die zullen mij niet te pakken krijgen omdat ik een aanbidder ben enzovoort. Daar komt het op neer. David ook, zijn hele bediening, zijn hele koningschap, geloof ik, is geboren uit het feit dat hij een aanbidder was en is. Ik geloof, ik zie het in mijn eigen leven, dat heel veel van de zegeningen die God mij heeft gegeven, zijn geboren vanuit dat ik een aanbidder ben. En mijn hart is dat wij een gemeente zijn die vol zijn van de aanwezigheid van God. Gods geest zichtbaar in iedereen, ten bate van iedereen. Mijn hart is dat jij en ik mensen zijn die als wij elkaar ontmoeten en dat als anderen ons ontmoeten, dat ze dan Jezus ontmoeten. Mijn hart is dat we een gemeente zijn waarin de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar wordt in jouw leven en jouw leefomgeving. Mijn hart is dat wij een gemeente zijn die vol is van de Heilige Geest. En daarin is het mijn hart en mijn verlangen, en daar wil ik graag in investeren ook de komende weken, dat wij een gemeente zijn die in ons individueel leven en in ons gezamenlijk leven de kracht van lofprijs en aanbidding kennen. Word vervuld met de Geest en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is, altijd voor alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Gisteravond, ik had de hele dag gehad en daarna heb ik gewoon nog heerlijk achter mijn piano gezeten. En ik ben gewoon een uur in de aanwezigheid van God geweest. Niet om een preek voor te bereiden, niet om gedachten te krijgen die ik met jullie kon delen, maar gewoon om vol te zijn van Hem. En dan is het bijna als een wind die ik om me heen voel bewegen. Gewoon de volheid van de Geest. En ik heb intimiteit met Hem. En ik weet dat dat vrucht gaat dragen in mijn leven. Ik weet dat dat vrucht gaat geven. En dat is mijn hart, dat is mijn verlangen. Want als ik Hem groot maak, dan ben ik een poort, bij wijze van spreken een landingsbaan. Want de Vader zegt dat Hij aanbidders zoekt, die Hem aanbidden in geest en waarheid. En daar komt Hij op af. En ik geloof dat als wij die waarheden weer opnieuw ontdekken, of misschien voor het eerst ontdekken, dat we een aantrekkingskracht zullen zijn voor de geest. En dan zal de geest in ons gaan wonen, wordt Christus zichtbaar in ons. En dan delen we niet alleen leuke Albert Heijn pakketjes uit of tassen uit. Dan zijn we niet alleen lief, bouwen we niet alleen leuke gebouwen in Kosovo enzovoort. Maar als mensen ons ontmoeten, ontmoeten ze Jezus en we krijgen ze een aanraking van hem. Dat is mijn visie, dat is mijn hart. Vanavond hebben we een dienst waarin we ook gewoon hem gaan grootmaken. En eigenlijk voor mij is het van de week ook zo genoemd dat we vanavond hem willen aanbidden om ook vol te worden van de Heilige Geest. Dat is het doel. We gaan gewoon in zijn aanwezigheid zijn. Maakt me niet uit dat er veel mensen komen of weinig mensen komen. Maar het gaat erom dat we gewoon hem eren, hem groot maken. Ik heb hier wel 4, 5 pagina's nog liggen met allemaal prachtig onderwijs nog over aanbidding. Dus we gaan er nog veel meer over begrijpen. Maar het begint ook met een keuze om een aanbidder te zijn. En als je vanavond niet komt of niet bent, dat maakt helemaal mij helemaal, echt helemaal niks uit. Wat me wel uitmaakt, is dat je op welke manier dan ook in je leven ervoor kiest om een aanbidder te zijn. Misschien moet je jezelf ergens opsluiten, of op welke manier dan ook. Maar verlies aanbidding niet in je leven. Lieve Hemelse Vader, we komen voor uw troon als gemeente van Jezus Christus. Heer, dan danken u dat u ons elkaar heeft gegeven. Heer, we danken u dat we elkaar mogen eren als schepping van de Allerhoogste. En dat ook in elkaar we u mogen zien. Heer, wat is het fantastisch. Heer, en zo aan elkaar verbonden, met onze handen in elkaar gesloten, herkennen we ook, Heer, dat wat we lazen in Galaten 5 en wat we lazen in Efeze 5, die hele lijst die Paulus beschrijft, maar eigenlijk beschrijft voor ons menselijk vlees, dat van nature, zonder de geestelijke natuur, wij vol zijn van zaken die helemaal in je lijn zijn met u. Heer, van die, nou, al die zaken, roddel, hoogmoed, prassen, weet ik veel, andere partijen, oordeel, trots enzovoort. Heer, maar we willen erkennen dat we u nodig hebben. Dank u wel voor die hemelse positie die u ons heeft gegeven in Christus Jezus. Heer, dank u wel dat we die positie hebben. Niet omdat we het verdiend hebben, maar omdat u daarvoor de prijs heeft betaald. Heer, maar ik wil u ook vragen of u ons helpt om niet die vrijheid die we hebben, zoals het ook in Galaten 5 stond, te misbruiken. Om niet de vrijheid en de positie die we hebben gekregen in de koelkast te stoppen of op de plank te leggen en er niet in te gaan staan. Behelp ons om te gaan staan in die waarheid waarin u tegen ons zegt dat wij het licht van deze wereld zijn. Heer, dat we daarvan uit mogen schijnen. Dat we daarvan uit uw glorie mogen tonen. Heer, wilt u ons helpen om die plaats in te nemen. Wilt u ons helpen om aanbidders te zijn in ons dagelijks leven, in ons hart en in ons denken. Om vol te zijn van u. Om vol te zijn van uw geest. Heer, wilt u schijnen in ons leven. Licht van de wereld, u scheen in de duisternis. Heer, en nu willen we u danken, loven voor datgene wat u ons geeft. Hier zijn wij, Heer. Een gemeente die vol wil zijn van u. En zo bid ik dat de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar mag zijn in ons leven en in onze leefomgeving. Dat we vol mogen zijn van de Heilige Geest. En daardoor meer en meer mogen gaan lijken op u. En dat als mensen u, als mensen ons ontmoeten, dat ze dan u zien, Heer. En zo willen we u loven en ook zo willen we u prijzen. In de naam van Jezus.
Amen.